Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 118. En daarvan het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zalig heen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 118 en daarvan het tiende vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat is vanavond uit het Nieuwe Testament. En vanuit de eerste brief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 119, vers 65. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in 1 Timotheus 1, de versen 1 tot en met 17. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nog zich te begeven tot fabelen en oneindige slachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart, en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo men die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat een rechtvaardige die de wet niet is gezet, maar een onrechtvaardigen en een halstarrigen de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders dien die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid en zaligheid Gods, dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger, en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen, ten eeuwige leven. Den koning nu, der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen wij op deze eerste kerstdag voor de tweede maal in uw huis zijn. En opnieuw mogen we gaan luisteren naar de prediking van u, o Heer Jezus Christus, hoe u in de wereld gekomen bent. Heren, dat is het evangelie van kerst. De geboorte van Gods Zoon in de stal van Bethlehem. En geef dat wij dat mogen geloven. Dat evangeliewoord voor betrouwbaar achten. En dat we dat woord mogen aannemen. Tot onze eeuwige zaligheid. Heren, wij bidden u. Wilt gij dat door uw Heilige Geest bewerken? Dat er nou vanavond mensen zijn die op uw bevel, die door uw onwederstandelijke kracht, die door uw roeping nu niet anders kunnen dan voor dat woord buigen, dat woord aanvaarden, dat woord leren geloven. Heere, dat is uw werk. En daartoe wilt u de prediking van uw woord gebruiken. En wij bidden u, Heere, wilt u ons daarin helpen? Wilt u ons daarin leiden? Wilt u ons daarin voorgaan? Heere, want het is aan uw zegen gelegen. Hoe zouden wij zonder uw Heilige Geest dat woord kunnen verklaren? Hoe zouden wij dat woord kunnen verkondigen als u het niet doet, Heere? En hoe zouden wij dat woord kunnen horen als u onze oren er niet voor opent? Hoe zouden wij dat woord kunnen verstaan als u ons hart niet opmerkzaam maakt? En daarom hebben we het allemaal nodig. De bediening van uw Heilige Geest. O koning van de kerk, wilt gij dan vanavond zelf, als die grote profeet en leraar, ons allen onderwijzen in de weg der zaligheid. Dat u vanavond mogen kennen, als die enige hoge priester, die zichzelf heeft opgeofferd en die nu in de hemel is en bidt. Dat u mogen kennen als die eeuwige koning, die bevrijdt, die bewaart en die beschermt. Dat we zo u mogen leren kennen, in uw namen, in uw ambten, in uw personen. Heere, zie zo in gunst en genade op ons neer. Wil bij ons blijven, wil ons leiden. Geef ons aandacht, geef ons betrokkenheid op dat woord. Heere, laat het vanavond goed mogen zijn. Heere, zo zien wij op u en komen ook met de noden en de zorgen van de gemeente voor u neer. U weet ook dat we vanmorgen ook als gemeente met elkaar kregen te verwerken. Laat dat ook ingang mogen vinden. En dat het ook werkzaamheden mag geven, ook in het midden van de gemeente. Om ook hem aan u op te dragen die zo ernstig ziek is. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Gedenk aan de weduwen, de weduwnaren. Denk aan wezen. Denk aan hen die zorgen hebben om hun kinderen. Zij die geen kinderen hebben. Zij die alleen hun weg gaan. Heer, wat kunnen er veel vragen in het leven zijn. Veel moeite en zorgen. Geef dat we het verstaan mogen wat u zegt. Wentel uw weg op de Heer. Vertrouw op hem. Hij zal het maken. Dat we het zo van u mogen verwachten. En als we dan zo samen zijn, dan bidden we u ook voor alle evangelisatiediensten die gehouden worden in deze dagen, ook in de grote steden, om mensen te bereiken, om zwervers te bereiken, prostituees te bereiken, duizend daklozen, verslaafden. Heere, zou gij al dat werk willen zegenen. En laat er ook werkelijk vrede mogen komen door uw Zoon. Vrede door het bloed des kruises. Dat bidden wij u voor ons vaderland. Dat bidden wij u voor onze kerken. Heere, laat het licht van het kerstevangelie wereldwijd mogen schijnen. Zo dragen wij ook dan het werk van de zending hartelijk aan u op. Laat ook die boodschap van het kind in de kribbe wereldwijd gehoord mogen worden. Heere, ontfermt u zich over ons vaderland. Wij bidden het u uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Thank you. Geliefde gemeente, Timotheus heeft het als voorganger in de gemeente van Efeze heel erg moeilijk. Hij is zelfs zo moedeloos geworden door alle tegenstand dat hij overweegt om de gemeente te verlaten. Om het zomaar heel eenvoudig te zeggen, hij kan er niet meer tegenop. Tegen alles wat hem aangedaan wordt. En al de moeite in het midden van de gemeente. Al de zorgen die hij met zich meedraagt. En het zijn er heel wat. Had ik er eens een paar mogen noemen. Er zijn in zijn gemeente mensen die hebben zich van het evangelie wat afgeweken. En ze zijn met andere leringen bezig geweest. Ze zijn zich bezig gaan houden met fabelen en geslachtsrekeningen. En de vrucht daarvan is dat er heel veel twist in de gemeente gekomen is. Andere leden in de gemeente hebben zich begeven tot de wet van Mozes. Een zo geliefd onderwerp bij de Joodse leden van de gemeente. Maar het zijn ijdelsprekers. Ze willen wel leraars der wet zijn. Maar ze verstaan niet eens wat ze zeggen. Maar de gemeente wordt niet alleen van binnenuit bedreigd door al die twisten en door die dwalingen. Maar er gaat ook een geweldige zuigkracht uit van de omgeving. Het is de gemeente in Efeze. Efeze waar Diana aanbeden wordt. Diana met haar beroemde tempel. Met haar geweldige grote aanhang. Zodat ze 2 uur lang in de stad scandeerde. Groot is Diana der Efeziërs. De afgodendienst. Maar ook de bekoring van de toverboeken van Efeze. De 6 Efezische spreuken en tekens. Die onverklaarbare woorden die golden als een toverspreuk die over de hele wereld bekend waren. En die gegraveerd waren in armbanden en sieraden. Waarin men geloofde dat er een magische kracht van uitging. We weten allemaal hoe de industrie er wel bij voer. Denk maar eens aan Demetrius. En die zonden om haar heen. Efeze, het was een grote handelsstad. En allerlei mensen kwamen er. En dat bracht heel wat zonde mee. De uitwassen van de samenleving waren ook in Efeze te vinden. Er waren veel mensen die in de seksuele uitspattingen zich te buiten gingen. Hoereerders, mannen die bij mannen liggen, praktiserende homoseksuelen, meinedigen, moordenaars, ongerechtigden. En in die omgeving, met die geweldige zuigkracht, daar bevindt zich de gemeente van Timotheus. Het heeft een geweldige invloed op zijn gemeente. Het zijn mensen die onder bekoring komen. Mensen die te maken hebben met die twistvragen, die verdeeldheid werken. Mensen die geboden opleggen aan anderen. Mensen die meegezogen worden door wereldgelijkvormigheid. En dan is het voor Timotheus bijna onhoudbaar om nog voorganger van die gemeente te zijn. En zo zit hij daar moedeloos en denkt, ik kan maar beter weggaan. Maar als het water hem aan de lippen is gekomen, dan zorgt zijn God voor hem. Want dan komen daar een paar vrienden bij hem. En wat hebben ze bij zich? Wel een brief. Een brief van de apostel Paulus. Een brief van zijn geestelijke vader. Een brief vol van troost en vol van vermaan. En zo werkt de Heere nog steeds. Wanneer wij soms niet meer weten hoe het verder moet. Als wij tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen. Als wij de golven over ons heen voelen spoelen en niet meer weten. Heere, hoe moet het nou verder? Dan komt de Heere met zijn woord. En dan gebruikt hij die geestelijke vader van Timotheus, Paulus. En dan komt hij met het evangelie van het geboren kind in de kribbe van Bethlehem. Dat is als het ware de inhoud, de bemoedigende, de vertroostende inhoud van het woord dat Paulus richt aan zijn zoon Timotheus. En naar dat woord willen wij met elkaar gaan luisteren. U vindt het in 1 Timotheus 1 en daarvan het 15e vers. Waar de apostel Paulus schrijft, Timotheus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. We willen bij deze tekstwoorden schrijven, Paulus' verkondiging van het kerstevangelie. En we letten dan op een drietal gedachten. In de eerste plaats, dit evangelie is betrouwbaar. In de tweede plaats, dit evangelie is zaligmakend. En in de derde plaats, dit evangelie is aannemingswaardig. We willen dan stilstaan bij Paulus' verkondiging van het kerstevangelie. En we letten er dan op dat dit evangelie is betrouwbaar, zaligmakend en aannemingswaardig. Doch eerst gaan we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 56 en daarvan de versen 5 en 6. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 56 en daarvan het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook het 6e vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 51, het zevende vers, na het amen der prediking. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Paulus' verkondiging van het kerstevangelie. Dit evangelie is betrouwbaar, dit evangelie is zaligmakend en dit evangelie is aannemingswaardig. Timotheus, hij heeft de brief in ontvangst genomen. En we zien hem zo in onze gedachten zitten, dat hij het zegel van de brief verbreekt en hij gaat hem aandachtig lezen. En dan al direct treft hem de aanhef. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heer. Wat zijn die woorden een medicijn voor een gewonde ziel, voor een moedeloze ziel, voor een neergebogen hart. De gemeente, laat ons dat toch ook elke keer weer tot een wonder zijn, als ook zondag aan zondag de Heere ons met die zegen tegemoet treedt. Als hij het ons elke keer weer toeroept, mijn genade, mijn barmhartigheid, mijn vrede, zij en blijven met u. En na die aanhef gaat Timotheus verder lezen. En als hij dan leest hoe dat Paulus weet heeft van de moeite die er in zijn gemeente zijn, van de zorgen, en hoe Paulus het allemaal beschrijft, dan zit hij in gedachten, in stemmen te knikken. Ja, Paulus, zo is het. Met al die moeite heb ik te maken. Maar dan wordt hij ook vermaand door Paulus en zegt: Timotheus, ik weet het allemaal wat jij mee moet maken daar in de gemeente van Efeze, maar ik vermaan je. Je moet op je standplaats blijven, Timotheus. Je mag niet weggaan. Mijn zoon, ik weet hoe moeilijk je het daar hebt, maar blijf op je post. Strijd de goede strijd. En dan gaat Paulus iets uit zijn eigen leven vertellen aan Timotheus. Dan zegt hij: je weet toch wie ik geweest ben, Timotheus. Dat ik een vervolger geweest ben van de gemeente. Maar dat Gods genade zich aan mij geopenbaard heeft. En nu mag ik een dienaar zijn van dat heerlijk evangelie. En dat mag jij nu ook zijn, Timotheus. En dan ineens verschijnt daar onze tekst. En dan zegt Paulus het tegen Timotheus: Timotheus, dat woord dat we mogen verkondigen, dat is een getrouw woord. Timotheus, tegen al de fabelen in waar jij in je gemeente mee te maken hebt, tegen al die twistvragen die opkomen in het midden van de gemeente, Timotheus, tegen al de verleidingen die de gemeente bedreigen, tegen al die mensen die weer terug willen keren naar de wetten van Mozes, tegen al die afgodendienst, staat het woord van de levende God. En Timotheus, dat is een betrouwbaar woord, Timotheus. Dat is een geloofwaardig woord, Timotheus. Houd aan dat woord vast. Dit is een betrouwbaar woord. Vier keer gebruikt apostel Paulus dit woord in zijn brieven aan zijn zoon Timotheus. En telkens weer gebruikt hij het als hij iets heel belangrijks zijn geestelijke zoon op het hart wil binden. En in onze tekst staat het in het Grieks voorop. Je zou het dan ook zo mogen zeggen, omdat het alle nadruk krijgt. Timotheus, betrouwbaar is het woord. Daar wil hij als het ware alle nadruk op vestigen. Timotheus, het is een betrouwbaar woord. Het is zo betrouwbaar. Zoals eenmaal de dichter van Psalm 18 zong: De Heere is mijn steenrots, op welken ik betrouw. Zo onwankelbaar is dat woord als een steenrots die van geen wankelen weet. Ja, zou iemand kunnen tegenwerpen. Maar als je een aardbeving ziet, dan wankelen toch zelfs ook de bergen. Maar dan zegt de apostel Jesaja, want bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Ja, ja, dat is waar. Maar mijn goede tierenheid van u zal niet wijken. En het verbond des vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Wat er ook gebeuren mag, dit woord is een betrouwbaar woord, een vast woord, een onwankelbaar woord, een geloofwaardig woord. Wat betekent dat nou? Als dat woord in je leven een betrouwbaar woord mag zijn. Wel, dat gaat apostel Paulus op een andere plaats bewijzen uit het leven van Abraham. Wij kennen allemaal wel dat leven van Abraham. Hoe dat de Heere aan Abraham en Sarai een zoon beloofd had. Maar als het dan naar menselijke berekeningen niet meer kan, en Abraham en Sarai het ook niet meer weten hoe het moet, dan komt de Heere bij Abraham op bezoek. En dan zegt de Heere tegen Abraham, ga nou eens mee naar buiten, Abraham. Let nou eens op al die sterren. Kun je ze tellen? Nee, Heer. Zo zal ook jouw zaad zijn. Ontelbare kinderen zul je hebben, Abraham. En dan staat er. En Abraham geloofde de Heere. Dat wil zeggen, Abraham hield dat woord van de Heere voor waar. Abraham vertrouwde op dat woord van de Heere. Maar dat niet alleen. Hij trok er ook alle consequenties uit. Hij hield dat woord voor waar. Wat het ook van hem zou vragen. En dan komt die geweldige beproeving. Als hij dan de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren, dan gaat hij hem offeren. Waarom? Hoe kan nou Abraham dat doen? Zijn enige geboren zoon Isaac gaan offeren. Wel, dat komt omdat hij dat woord van God voor betrouwbaar hield. Wat er ook gebeuren zou, al zou Isaac sterven, hij hield zo vast aan dat woord van de Heere dat hij bij zichzelf overlegde dat God machtig was hem uit de doden weder te geven. Dat is nu het woord van God betrouwbaar achten tot in zijn uiterste consequenties. Ook al vraagt dat bij wijze van spreken het onmogelijke. Abraham, offer je zoon, je enige geboren zoon, die je lief hebt. Ja, Heere, omdat u machtig bent, naar uw woord, hem uit de doden weder te geven, omdat u vervult uw belofte, dat mijn zaad zal zijn, talrijk als de sterren aan de hemel. Dat is nou het woord van God. Voor betrouwbaar houden. Mag ik nog een ander voorbeeld geven? Dat zo spreekt in onze kerstdagen. Daar komt de engel Gabriël bij Maria. Maria, jij zult de moeder des Heren worden. Maria, uit u zal geboren worden. De Messias. Heren, maar hoe kan dat? Dewijl ik geen man beken. Maria, de Heilige Geest, zal u overschaduwen. En dan lezen wij dat zij dat woord van de engel voor betrouwbaar houdt. Want wat zegt zij? Mij geschiede naar uw woord. Hoe het dan ook gaan zal. Ik houd uw woord voor waar, Heere. Gemeente, en dan wil ik het vanavond toch wel in het bijzonder hebben tot onze jonge mensen. Timotheus was ook een jonge man nog. En waarom zegt nu Paulus dat vanavond tegen ons? Betrouwbaar is het woord. En waarom komt dat woord vanavond in het bijzonder ook tot ons jonge mensen? Omdat de tijd waarin Timotheus leeft zo ontzettend veel overeenkomsten heeft met de tijd waarin jullie leven. Als je alleen al denkt aan het godsdienstige leven wereldwijd, waar een New Age-beweging zijn duizenden verslaat, waar de gedachten steeds meer post vatten, het maakt eigenlijk niet uit wat je gelooft. Want we geloven toch uiteindelijk allemaal in diezelfde God. Een geloof waarin ook het occulte steeds meer een plaats gaat innemen. Een religie waarin steeds het meer gaat over mij en over wat ik beleef en over wat ik meeneem. Een wereldreligie die steeds meer mensen onder zijn bekoring heeft gebracht. Maar het zijn ook dezelfde gevaren die toen de gemeenten van Efeze bedreigden. Die ook onze jongeren bedreigen. Denk aan de grote gevaren hier ook op het eiland van drugsverslaving, alcoholverslaving, gokverslaving. Denk aan de geweldige invloed van de 06-lijnen, de sekslijnen op onze jongeren. De dvd's die vrij verkrijgbaar zijn. De open internetverbindingen waar we door mee we direct in contact staan met het rijk van de forse duisternis. Geweldige housemuziek, die zijn duizenden ook onder onze jongeren verslaat. Maar misschien dan minder zichtbaar. Maar dat grote gevaar van het moderne denken, van het individualisme, waar het maar gaat om mij, waar ik op de troon zit, waar het om mijn carrière gaat, waar het om mijn belang gaat, waar het er maar op aankomt dat ik geniet en dat ik bepaal en dat ik vind. En als dat allemaal op je afkomt, jonge mensen, die wereld waarin Timotheus opgroeit, die wereld van vandaag die daar zoveel op lijkt, dan kan ik het ook wel eens begrijpen dat jonge mensen ook wel eens moedeloos worden. En dat ze zeggen, was ik maar niet in deze tijd geboren. Dat ze lopen rond met vragen, wat is nou waarheid? En als ze dan ook in de kerk nog zoveel lauwheid zien. Als ze ook in de kerk zoveel merken van twist en tweedracht. Dan kan ik het goed begrijpen dat jonge mensen het soms ook niet meer weten. En wat heb je dan nodig, jonge mensen? In zo'n tijd, in zo'n wereld. Wat heb je dan nodig? Wel, een woord dat betrouwbaar is. Een woord wat vast is. Een woord waar je mee kunt leven. En een woord waar je mee kunt sterven. En dat is het woord wat apostel Paulus, ja wat de Heere jullie zelf vanavond voor wil houden. En dat is wat de Heere vanavond zegt. Bij alles wat wankelt. Bij alles wat vragen oproept in je leven. Bij alles wat je bedreigt. Is dit woord betrouwbaar? Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat woord is betrouwbaar. En waarom leg je nu, Paulus, daar zo de nadruk op? Wel, omdat dat woord je zalig kan maken. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Dit is een betrouwbaar woord. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Geliefde gemeente, het kerstevangelie is vanavond niet korter samen te vatten dan in Jezu woorden. Jezus voor zondaren. Dat is als het ware de kern van het kerstevangelie. Hij gekomen uit de hemel om zondaren zalig te maken. Zondaar. Wat zijn dat? Wel, dat moet je leren. Dat is een woord wat we allemaal kennen en wat we misschien allemaal nog zelfs willen beamen dat we dat zijn. En toch moet je dat leren door de Heilige Geest. Wat dat is om zondaar te zijn. Paulus wist het helemaal niet wat het was, terwijl hij notabene onderwezen was aan de voeten van Gamaliel. Toch weet hij niet wat zondaar zijn is. Je kunt in de Bijbel lezen, je kunt de Bijbel bestuderen en toch niet weten wat het is om zondaar te zijn. Hoor maar wat Paulus van zichzelf zegt. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Hoor maar eens wat hij allemaal heeft. Besneden ten achtste dagen, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Nou, u begrijpt wel, bij iemand die dat zegt, jonge mensen, naar de wet ben ik onberispelijk. Daar hoef je toch niet aan te komen met een boodschap. Maar jij bent toch zondaar, Paulus. Dat leert toch Gods woord. Dat je zondaar bent. Paulus zou zeggen, ja, die herders, dat zijn zondaren. Die overspeelsters, dat zijn zondaren. Maar ik ben onberispelijk. Totdat God komt. Totdat God hem omschijnt met de heerlijkheid des Heeren. Totdat daar een lichtstraal uit de hemel valt en hem plaatst in die ontzaglijke duisternis waarin hij verkeert. Zondaar zijn, dat moet je leren. Zondaar zijn, wat is dat? Wel, dat is dat je een vijand bent van God. Dat je God niet als je koning en Heer wil erkennen. Zondaar zijn, dat wil zeggen dat je in opstand leeft tegen God. Dat verwoord is in Psalm 2. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is zondaar zijn. Eigen baas willen zijn. Eigen koning willen zijn. Leven naar het goeddunken van mijn eigen hart. God niet erkennen als mijn schepper. Niet leven naar zijn wet. Hem de eer niet geven die hem toekomt. En voel je daar iets van? Jonge mensen in je leven. Zeg je ja, dat is iets wat deze tijd kenmerkt. Maar ook wat mijn leven kenmerkt. Dat ik eigenlijk zelf ook zo denk. Ik zoek het wel uit. Ik wil mij niet laten regeren door de Bijbel. Ik wil mij niet laten regeren wat mij in de kerk wordt voorgehouden. Maar ik maak het zelf wel uit. En dat hebben we meegekregen van deze tijd, waarin de techniek tot grote hoogte is. En waar de medische wetenschap bijna zo ver is, dat ze naar haar gedachten kan beschikken over het leven. Die honger die al mensen eeuwen gedreven heeft om als God te willen zijn. Dat is dat zondaars bestaan, waar de zonde begonnen is om als God te willen zijn. Maar dat kan ook op een hele vrome, godsdienstige wijze. Dat als het woord tot je komt en de Heer je roept, dat je toch dat woord van je afhoudt. In je eigen gerechtigheid zeg ja maar het moet je geschonken worden. Ja, maar het moet je gegeven worden. Wij kunnen niets en wij willen niets en wij zijn onmachtig. En met dat scherm voor je, ondertussen je eigen leven voortleven, je eigen goddeloze leven bedekken onder een schijn van vroomheid, om in het verborgen toch de lusten van je vlees uitleven. Totdat Gods wet gaat leven, totdat Gods wet gaat spreken in je leven. Zoals ook de apostel Paulus dat heeft gezegd. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. En als hij dan verder opschrijft, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. En weer verder opschrijft hij, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Daar voel je dat de wet gaat spreken. Dat de wet in het leven van mensen gaat eisen een volmaakte gehoorzaamheid. En dat we zien in de spiegel van die heilige wet onze ongerechtigheid, onze zonden. En dat wij nooit meer kunnen betalen wat wij God schuldig zijn te geven. En hoe kan daar dan verandering in komen? Wel, dat heeft ook Paulus mogen ervaren. Als hij dan gaat schrijven in Romeinen 8. Maar hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendend in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonden veroordeeld in het vlees. Daar heb je het kerstevangelie. Paulus vastgelopen met de wet. Onmogelijk om door de wet nog zalig te worden. Hij dacht in zijn dwaasheid dat hij onberispelijk was. En dat hij aangenaam was bij God. Totdat de wet in zijn geestelijke kracht Paulus velde. En de wet hem liet zien. Paulus, je bent schuldig. Paulus, je bent verloren. En toen kwam er plaats in het leven van Paulus. Voor hem, zo schrijft hij, die zijn Zoon gezonden heeft in de gelijkheid van het zondige vlees. Daar tekent hij de Heer Jezus, liggende in de kribbe van Bethlehem. Daar ligt hij in het zondige vlees. Hoor maar, de Heer Jezus, hij huilt als een klein kind. Daar heeft de Heer Jezus pijn. Daar heeft hij honger gekomen in het zondige vlees. Daar is hij neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Dat is het heilgeheim waar Paulus van spreekt in onze tekst. Christus Jezus in de wereld gekomen, vernederd. Geen plaats voor hem, gelegd in de kribben. Hij, die in de gestaltenis God zijnde, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat is het geheim van het kerstevangelie. Wat ook Paulus hier vanavond zegt in onze tekstwoorden. Christus Jezus in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. O, wat een nameloze diepe weg heeft hij moeten gaan. Daar is de stal van Bethlehem nog maar het begin van. Maar het is een weg steeds dieper van lijden en sterven. Een weg van totale verachting. Een weg van totale vernedering. Een weg van de dood aan het vervloekte kruishout. Hij is tot de wereld gekomen. Gemeente, laten we die woorden nog eens even nalezen. Christus in de wereld gekomen. Dat spreekt zo diep van genade. Want er staat niet dat de wereld tot Christus is gekomen. Maar Christus is tot de wereld gekomen. Een wereld die zelf gezegd heeft, weg met hem, kruist hem. Voor hem geen plaats op deze wereld. Aan de kruispaal moet hij. Tot die wereld is hij gekomen. Gadeloze, onbegrijpelijke, aanbiddelijke genade. Dat is het wat Paulus hier in onze tekst zegt. Christus is gekomen in de wereld. Genade, dat hij omzag naar die wereld. Dat hij wilde komen in dat zondige vlees. Om de wet volkomen te volbrengen. Zodat zondaren zalig kunnen worden. Gemeente, wat is dat dan? Als zulke verloren zondaren, die we zo even getekend hebben, zalig mogen worden. Dan denk ik dat onze ouderen, die vroeger op de catechisatie gezeten hebben, dat misschien nog wel geleerd hebben uit dat bekende vragenboekje. Wat is zalig maken? En dan luidde het antwoord, iemand verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Dat is zalig maken. Daartoe is Christus nou gekomen. Om mensen, zondaren, van het grootste kwaad, van de diepste ellende te verlossen. Mag ik het dan eens in 3 woorden uitdrukken. Hij is gekomen om een onbetaalbare schuld te betalen. Dat is de grootste diepte, een onbetaalbare schuld te brengen tot hen die een schuld betaald hebben in het bloed van Christus. Mag ik een ander beeld gebruiken? Wat is het grootste kwaad wel? Dat we liggen in de slavernij van de zonden, gebonden in de banden van de vorst der duisternis, gebracht tot het hoogste goed. Dat is bevrijd. Bevrijd van de heerschappij van de Satan. Verlost van het juk der zonden. In de vrijheid die in Christus Jezus is. Het derde. Het grootste kwaad. Wat is dat? Vervreemd van de verbonden der belofte. Maar nu nabijgebracht door het bloed van Christus. Dat is het heerlijk evangelie. Dat is het nu wat apostel Paulus ons hier vanavond voorstelt. Dat is een zaligmakend evangelie. Er is er maar één die u verlossen kan, zondaren. Er is er maar één die u zalig kan maken. Wie is dat? Het kind in de kribben. Christus Jezus, gekomen in de wereld. Hij kan u zalig maken. En dan zegt u ja. Maar hoe dan? Wel, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Dat evangelie is aannemingswaardig. Want geliefde gemeente, als wij dan dat evangelie hebben mogen horen, dat het een betrouwbaar evangelie is. Dat het een evangelie is dat aanvaardbaar is. Dat het een evangelie is dat geloofwaardig is. Dat het een evangelie is dat zaligmakend is. Waar komt het dan nu op aan? Wel, dat zegt de apostel Paulus. Het is een evangelie dat alle aanneming waardig is. Het evangelie is aannemingswaardig. En geliefde gemeente, als we het over dat woord aannemen hebben, dan is dat woord wat zo'n zuiver, bijbels en heerlijk woord is, helaas in onze gezindte. Een woord geworden dat verdacht is. Een woord dat besmet geworden is. En toch laten we dat vanavond allemaal eens weglaten. En laten we eens luisteren, onbevooroordeeld, naar het woord wat de Heere hier vanavond zegt. Opdat u zalig zou worden in de weg van het aannemen van het betrouwbare evangelie. Wat is nou het evangelie aannemen? Gemeente, dan neem ik u mee naar de Pinksterdag. Daar staan de mensen. Ze zijn gekomen. Verwonderd. Verbaasd. Nieuwsgierig. En ze staan te luisteren. Sommigen spotten. Na een tijdje gaan ze al weg. Denk je dat ik daarbij blijf staan om te luisteren? Maar er zijn er ook die door dat woord getrokken worden. Die bij dat woord niet meer vandaan kunnen. Die de trekkende kracht van dat woord ervaren. Als daar Petrus dat woord verkondigt. O, en wat is het een ontdekkend woord. En het is een woord dat hen schuldig stelt. Een woord dat zegt, gij hebt Christus gekruisigd. Het zijn uw zonden die hem aan de kruispaal genageld hebben. Maar deze Christus, die gij overgegeven hebt in de handen van de moordenaars. Deze Christus is opgestaan en God de Vader heeft hem verhoogd tot een zalig maar. En als ze dat woord horen, dat veroordelende woord, maar ook dat woord dat predikt van de weg tot behoud, dan lezen wij. En zij riepen uit, wat moeten wij doen om zalig te worden? En dan lezen wij het, dat apostel Paulus het mag zeggen, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dan mag hij gaan verkondigen. Het is ook voor u. Deze Christus wil ook uw zaligmaker zijn. Verlorenen, zondaren, moordenaars. Ook voor u geldt het woord. Wie tot Christus komt, zal ontvangen. Vergeving der zonden in het bloed van Christus. En wat lezen wij dan? En die zijn woord gaarne aannamen. Daar mocht er een schare zijn van 3000 zielen die dat woord aannamen. Dat woord dat hen veroordeelde. Dat woord dat hen ontdekte aan hun zondaars bestaan. Dat woord dat alle verwachting van hen afsneed. Dat woord dat de enige weg tot behoud aanwees. De Heer Jezus Christus. Dat woord mochten zij aannemen. Dat is nu aannemen. Dat is in de eerste plaats dat woord horen. Dat het ingaat door je oren naar het hart. En dat het in het hart voor betrouwbaar geacht wordt. Dat je daar amen op zegt, ja, Heren. Dat is waar dat ik een zondaar ben. Maar ook dat woord aanvaard. Dat er in Christus nu vrijspraak is voor een goddeloze. Aannemen. Dat wil zeggen dat woord toevallen. Aannemen wil zeggen onder dat woord buigen. Aannemen wil zeggen dat woord geloven. Aannemen dat wil zeggen alleen op dat woord resteloos rusten. Aan dat woord je overgeven, aannemen. Mag ik het nog eens uitleggen? Wat betekent dat? Jonge mensen, wanneer kun je nou iets aannemen? Wel in de eerste plaats, als iets je geschonken wordt. Als er iemand met iets naar je toe komt en zegt, hier, dit is voor jou. Als dan die Christus je verkondigd wordt zoals vanmorgen aan de herders verkondigd is, deze blijde boodschap die in al de volken wezen zal, dat u heden geboren is, Jezus de zaligmaker in de stad Davids. Ik verkondig het u, hij komt tot u, dat evangeliewoord komt tot u in zijn onwederstandelijke kracht. Dat je dat woord als het ware op je aankomt. Dat je dat woord niet meer tegen kunt houden. Dat dat woord indringt in je hart. Dat dat woord zo op je hart gelegd wordt. Dat je niets anders meer kunt dan dat woord aannemen. En wanneer kun je nou iets aannemen? Ik zei wanneer het je geschonken wordt. En in de tweede plaats, wanneer je al het andere loslaat. Je kunt iets niet aannemen als je handen al gevuld zijn met iets anders. En daarom aannemen, dat betekent alles, alles waar je eerst aan vasthield, loslaten. Eerder kun je niet aannemen. Aannemen van dat betrouwbare evangelie. Dat betekent loslaten. Al je eigen gerechtigheid. Loslaten alles waar je op bouwde. Loslaten je eigen ik. Loslaten al je vertrouwen op iets in jezelf. Loslaten, dat betekent dat je eigen ik de doodsteek krijgt. En dat je weet, het is van mijn kant onmogelijk. Maar nu mag ik het ontvangen. En door de Heilige Geest, onwederstandelijk daartoe getrokken, met armen des geloofs, met lege handen aannemen. Loslaten, dat is het woord wat aannemen zo'n diepe inhoud geeft. Daarom, jonge mensen, als dat woord van Christus met kracht op je hart gebonden wordt, dat je heden verkondigd wordt, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan je gevoelt dat ben ik. Hoe kan ik dan die Christus aannemen? Wel, dat is alles, alles loslaten. Dat is bekering. Dat is weggaan van alles wat naar de dood leidt. Dat is stoppen met het eigen ik te vereren. Dat is stoppen met naar de geboden van deze wereld te luisteren. Dat is een radicale breuk met al het oude om je nu als een arme zondaar te wenden met lege handen, opdat ze gevuld zouden mogen worden met dat heerlijk kind in de kribben. En als dat kind als een genadegave in je armen is gelegd door de prediking van het evangelie, och, dan hoef je niet anders te doen dan je armen te sluiten en door het geloof te zeggen: deze Christus is mijn zaligmaker. Aannemen van het woord dat betrouwbaar is. Aannemen van het evangelie. Dat betekent daaronder buigen. O, wat kunnen wij daarin toch nog redeneren? En wat kunnen wij daarin toch nog zo arglistig zijn? En wat kunnen wij dan nog steeds dat woord afschermen en zeggen: ja, maar dat kan ik toch niet. Bekering is toch een goddelijke werk. Wanneer God je uitverkoren heeft, dan haalt hij je wel uit de zonden. En trouwens, ik heb al zoveel gezondigd. Zou de Heere mij dan nog wel aan willen nemen? En zou ik dan de Heere nog wel kunnen aannemen? Oh, en dan komt Paulus. Oh, en dat is zo wonderlijk. Dan komt Paulus, om het zo eens te zeggen, naast je zitten in de kerkbank. En dat is zo heerlijk. Daar komt een kind van God, de grote heidenapostel. Hij komt vanavond bij je in de kerkbank zitten. En zegt: kun jij de Heere niet aannemen? Omdat je jezelf zo vuil voelt. Omdat je handen zo bezoedeld zijn. Kun je de Heere niet voor betrouwbaar achten? Durf je het niet te wagen met de Heere Omdat je denkt, wat moet de Heer met zo'n zondaar, met zo'n zondares als ik. Kom, zegt Paulus, weet je wie ik ben? Weet je wie ik geweest ben? Maar wat ik nog steeds ben. Nee, Paulus, jij bent een heilige. Paulus, jij bent een groot in het koninkrijk der hemelen. Paulus, straks zul jij schitteren als die heerlijke ster aan het firmament. Nee, zegt Paulus. Nee, dat ben ik niet. Weet je wie ik ben? Ik ben de grootste der zondaren. Ik ben de eerste in de rij van de zondaren. Als er een lijst moet gemaakt worden van de grootste der zondaren. Weet je wie dan bovenaan staat? Daar staat mijn naam, Saulus van Tarsen, de grootste der zondaren. Ik heb het grootste kwaad bedreven wat ik gedaan kon hebben. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik ben zeer uitnemend geweest in de gemeente Gods te vervolgen. Ik heb de gemeente Gods verwoest. Dat ben ik, vleeselijk, verkocht onder de zonden. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dat ben ik, de grootste der zondaren. Maar zul je nou dit van mij aannemen? Mij is genade geschied. Mij is barmhartigheid geschied. God heeft mij in genade opgezocht. En daarom kan het ook voor jou nog. Als het nou voor mij kan, zo'n hellewicht. Als het nou voor mij kan, zo'n vervolger. Als het nou voor mij kan, die zo onverbeterlijk ben in mijn zonden. Zo onverbeterlijk in het steeds weer afwijken van de Heer. Als het nou voor mij kan, dan kan het ook zeker voor jou. Paulus, hij zegt het, waarvan ik de voornaamste ben. Niet geweest, nee. Maar ik ben het nog steeds. En daarom zeg ik het je, is het woord van het evangelie aller aanneming waar. Zo mag hij zichzelf ten voorbeeld stellen. En we zullen het straks gaan zingen. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. En scheppen moet uit mijn behoudenis. Hoor je het, jonge mensen? Nou kan het nog vanavond voor de grootste der zondaren. Nou kan het nog voor de meest ellendige. O, als je vanavond zegt, het is maar goed dat mensen niet weten wie ik werkelijk ben in het verborgenen. God weet het. En kan, omdat Paulus het door de Heilige Geest geschreven laat optekenen, waarvan ik de voornaamste ben. Hij zegt het. Dit woord is alle aanneming waardig. Kom dan toch. Ik bid u van Christus wegen, zegt Paulus. Neem toch dit woord aan. Het is toch allerbetrouwbaarst woord. Meent, ik heb in mijn schets geschreven. Wat is er nou op tegen om die dierbare Jezus aan te nemen? Wat is er op tegen om die koning te dienen? Wat is er op tegen om je aan hem uit te leveren? Liefde gemeente, laat ik het nog dichterbij brengen. Maar wel in al zijn scherpte en eerlijkheid. Nou kunt u vanavond twee dingen doen. U kunt doorgaan met hem blijven te verwerpen. U kunt doorgaan met het bloed van Christus onrein te achten. U kunt doorgaan met de liefde van Christus te versmaden. Dan zal Gods toren op u rusten. Of u kunt zich vanavond overgeven aan dit woord, tot dit woord de toevlucht nemen en zeggen, o Heere, dat woord is betrouwbaar. Dat woord dringt zich onwederstandelijk aan mij op, Heere. Ik kan niet anders meer dan vanavond dat woord dat u in mijn hart legt door de prediking van het woord. Heere, ik kan niet anders meer dan me onvoorwaardelijk aan dat woord overgeven. Om vanmiddag als een arme verloren zondaar neer te vallen aan de kribbe van Bethlehem, waar hij ligt, Christus Jezus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben, buig dan maar met Petrus, buig dan maar met Paulus, buig dan maar met Rachab de hoer, buig dan maar met Manassen, buig dan maar met de zondares, buig dan maar met Zacchaeus aan de kribbe van dat kindeke neer en aanvaard het, gelooft het evangelie dat hij de zaligmaker is van zondaren. Ja, leg dan bevende uw hand op dit woord. Heere, u zegt dat het betrouwbaar is. U zegt dat het alle aanneming waardig is. Dat Christus Jezus in de stal van Bethlehem gekomen is. Heere, ik geloof. Kom dan ook, te midden van al de aanvechtingen, mijn ongeloof te hulp. Heere, laat ook mij door uw geest mijn hand mogen leggen op dat lam dat de zonden der wereld wegneemt. Laat ook mij dat woord mogen aannemen. O geliefden, en dan zal God daar alleen de eer van krijgen. Want dan zult u verstaan, het was alles door hem, ook mijn aannemen. Het was het werk van de Heilige Geest. Want dan zegt ook de apostel Paulus, daarom danken wij, o God, zonder ophouden, dat als gij het woord der prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk als het is, het woord van God, het betrouwbare woord, het aannemingswaardige woord, dan krijgt God al de eer. Want het was zijn werk waarin hij u het woord verkondigde, waarin hij u het woord schonk en waarin hij u ook gaf het geloof om dat woord te mogen aannemen. Dan roemen wij in God en in zijn onfeilbaar werk. Geliefden, ten slotte nog één kort woord voor al degenen die door genade dat woord mochten aannemen. Misschien hebt u wel gedacht, waarom schrijft Paulus dit nu aan Timotheus? Timotheus was toch een kind van de Heere. Timotheus was toch iemand die de Heere vreesde. Timotheus mocht toch al van jongst af aan in de schriften onderwezen zijn. Waarom is het dan ook nodig dat ook deze Timotheus, die notabene een predikant was, een voorganger in de gemeente, nog opgeroepen moet worden om dat evangelie voor betrouwbaar te achten, om dat evangelie te aanvaarden, om dat evangelie aan te nemen? Wel, omdat dat het enigste medicijn is in het leven van Gods kinderen, als zij ten onder dreigen te gaan, in moedeloosheid, als zij geen weg meer weten te midden van de duisternis, dan is er maar één weg. En dat is dat zij opnieuw dat woord voor betrouwbaar achten. Dat zij de inhoud van dat woord, Jezus Christus en die gekruisigd, die naar de wereld gekomen is, bij vernieuwing aanvaarden als de enige weg tot hun behoud. Zoals ook de apostel door de mond van het woord het ons zegt in Jesaja 50. Waar hij zegt, de profeet, wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knechts hoort, als hij in duisternissen wandelt, Duisternissen zoals bij Timotheus van moedeloosheid. Dat hij niet meer weet hoe het met de gemeente en hoe het met hemzelf moet. Dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Zo is het oudtestamentisch verwoord. Paulus, hij doet het vanmiddag nieuwtestamentisch bij Timotheus. En dan zegt hij het op een andere plaats tegen Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Vandaag zegt hij het tegen Timotheus. Houd in gedachtenis dat Christus in de kribbe van Bethlehem is neergelegd. Ook voor jou, Timotheus. Zie dan zijn liefde. Zie dan zijn ontferming. Zie dan zijn genade. Zie dan zijn komst, ook voor jou, Timotheus. Oh, en als Timotheus dan weer mag zien op het kind in de kribbe. Als Timotheus dan weer mag zien de koning aan het kruis. Als hij dan mag zien de verheven paasvorst, dan kan het weer. Ja, dan mag hij het zijn geestelijke vader weer nazeggen. De eeuwige koning nu. De onverderfelijke, de onzienlijke, de alwijze God, zij eer en heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Alle aanneming. Heere, er is toch niets op tegen om dat woord aan te nemen. Heere, wat is het toch dat een mens zo dwaas is. Dat hij de wereld en de zonden liever verkiest dan dat woord aan te nemen. Dat toch alle aanneming waardig is. Want in dat woord ligt het leven, het eeuwige leven. In dat woord ligt de ware vrede. In dat woord ligt de ware blijdschap. In dat woord ligt de eeuwige gerechtigheid. Heer, en daarom, alle aanneming waardig, zegt u. Wat zal het dan zijn, Heer, als wij dat woord blijven verwerpen? Want we kunnen maar twee dingen doen. Dat is volharden in ons verwerpen. Of getrokken door uw liefderijke genade, als dat woord tot ons komt, om dat woord aan te nemen, ons aan dat woord toe te vertrouwen, alles los te laten, om u, o Heere, aan te mogen nemen. Laat het zo kerst mogen worden, dat kind in de kribben te mogen zien als de Christus, die gekomen is om zondaren, waarvan ik de voornaamste ben. Dat wordt toch de belijdenis van al degenen die de heerlijkheid des Heeren zien. De grootste van de zondaren. Mij is barmhartigheid geschied. Ik mocht door het geloof aannemen wat de Heere mij door zijn genade schonk. Laat het zo kerst mogen zijn. Niet alleen voor het eerst, maar ook voor uw kinderen, die zo menigmaal als Timotheus niet weten hoe het verder moet. Heren die met zoveel zorgen neergedrukt worden. Dan kan alleen dat evangelie bevrijden van al de moedeloosheid, van al de ingezonkenheid. Houd in gedachtenis dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Heren, ga zo met ons mee. Ook als we morgenochtend nog weer naar een van uw knechten mogen luisteren. Gedenk aan onze geliefde vriend en broeder, dominee de Boer. Zij het woord hier mag verkondigen. Wees ook bij ons als we met de kinderen van de zondagsschool het kerstevangelie mogen gedenken. Laat het goed mogen zijn. Dat op kinderlijke eenvoudige wijze ook dat evangelie gebracht mag worden. Heren, laat het zo. Het werk van de zondagsschool tot rijke zegen mogen zijn. Blijf zo bij ons. Vergeef het zondige. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 65 en daarvan het eerste en het tweede vers. We noemden u met elkaar als slotzang te willen zingen uit Psalm 65. En daarvan het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, de versen 1 en 2. Liefde gemeente, keert huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.